Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laat ons de dienst vervolgen door het zingen uit Psalm 40, daarvan het vijfde vers. Uw heileer wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. En het achtste vers. Verheugt het volk, verblijd en allen heren die naar u zoeken, te elken stond. Psalm 40, vers 5 en vers 8. Gemeente, de schriftlezing uit Gods heilig woord kunt u vinden in de brief van Paulus aan de Colossenzen, daarvan het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Ik noemde u Colossenzen 3, waarvan de eerste 17 versen. Vooraf doen we in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden uit de apostolische geloofsbelijdenis, waarna we zingen Psalm 36, het derde vers. Ieder van ons spreken u in zijn of in haar hart als volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Eerste 17 versen van Colossenzen 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid welke is afgodendienst, om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welken ook gij eertijds hebt gewandeld toen gij nog in dezelfde leefdet. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Liegt niet tegen elkander, terwijl gij hebt uitgedaan de oude mens met zijn werken, en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernield wordt tot kennis, naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Zo doet dan aan, als uitverkorene Gods heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijk wij zoals Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band der volmaaktheid, en de vrede Gods heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam, en weest dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door hem. Tot zover de schriftlezing.
We zingen uit Psalm 17 ter voorbereiding op de prediking. Dan gaat het vanavond ook over het zetten van onze schreden in Gods spoor. Ik zet mijn treden, vers 3, in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilicht voor. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden, voor vijandsmacht en vreselijk woeden en hen beschermt in het grootst gevaar. Wil mij uw bijstand niet onttrekken, uw zorg bewaken mij van omhoog. Bewaar me als de appel van het oog, wil mij met uwe vleugelen dekken. Psalm 17, vers 3 en 4. U krijgt nu of later in deze week de gelegenheid om aan de Heere en zijn dienst uw gaven uit te reiken. Weliswaar op andere manier dan we gewend waren, maar ook dan zegenen de Heere God u en de gaven van liefde en barmhartigheid.
Thank you.
Geliefde gemeente, in Psalm 119, vers 19 zegt, het is wellicht David, de dichter, ik ben een vreemdeling op de aarde, verberg uw geboden voor mij niet. David, waarschijnlijk als een pelgrim. Hij zegt, ik ben op de aarde een vreemdeling. Eigenlijk wil hij er zoveel mee zeggen als ik voel mij er niet thuis. Zoals we hier ook in deze grote stad wel veel vreemdelingen zullen hebben. Asielzoekers, vluchtelingen soms. Mensen die ontheemd zijn, die eigenlijk ergens anders zich thuis voelen dan waar zij zijn. Andersom kan ook als u ergens in een ander land bent, of jij, dan voel je je soms een vreemdeling. David zegt, ik ben in het land van deze aarde en ik voel me een vreemdeling op aarde. Berijmd zingen we dan, ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Want dat hemelse vaderland, dat is boven mij. En dat verwacht ik. Die stad die fundamenten heeft en welker kunstenaar en bouwmeester God is. En hoe meer David daarna verlangt, hoe minder hij zich thuis voelt op de aarde. Het is hier immers op de aarde het land van de rust niet. Dat had hij in zijn leven heel duidelijk en ook vaak ervaren. En allerlei zonden die zich afspeelden in zijn leven en ook allerlei andere teleurstellingen hebben hem al meer doen verlangen naar het land wat hierboven is. Waarvan de Hebreeënschrijver zegt, welker kunstenaar en bouwmeester God is. De stad die fundamenten heeft. En zo mag je eigenlijk dat woordje vreemdeling ook vertalen met een pelgrim. Want ja, gemeente, en ik doe daar geen uitspraken over in de zin van negatieve uitspraken, integendeel zelfs. Want in onze gemeente hebben we ook een taak naar vreemdelingen toe, maar het zou zomaar kunnen dat een vreemdeling zich uiteindelijk toch wel heel goed thuis voelt in het land waar hij vreemdeling is. En op zich hoeft dat niet verkeerd te zijn. Maar dat is het wel als u op reis bent naar die hemelstad en u op aarde uiteindelijk uw of jou of ik mijn burgerschap vindt. Daarom zegt David, en hij verbindt er nog een gebed aan, verberg uw geboden voor mij niet. Berijmd zingen we dan, laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. Prachtig berijmd. Hij zegt niet, Heere, openbaar uw geboden van tijd tot tijd. Maar laten die geboden er altijd mogen zijn. Laat uw gewoon op reis naar het vaderland hierboven mij niet ontbreken. En wat zijn die geboden nu? Dat zijn, gemeente, niet alleen de 10 geboden zoals u die vanmorgen hebt gehoord. Ik ben de Heere uw God en dan komen al die 10 de woorden. Gij zult en gij zult niet. Maar het grote gebod is God lief te hebben boven alles. Wat heel die wet samenvat. En de naaste als mijzelf. Om God te zoeken. Om de Heere te dienen. Om naar zijn geboden te leven. In de Bijbel wordt dat, gemeente, heel vaak gezegd. Jesaja zegt, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Psalm 105 zingt het en we doen het aan het einde van de dienst. Vraag naar de Heere en zijne sterkte naar hem die al uw heil bewerkte. Jezus zegt het. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En wie zoekt, die vindt. En ook Paulus zegt het. Zoekt de dingen die boven zijn. Hoort het woord van onze God. Ik bedien het evangelie u uit Colossenzen 3, de versen 1 tot en met 3. Colossenzen 3, vers 1 tot en met 3, waar het woord van onze God en de tekst voor deze avonddienst als volgt luidt. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Tot zover. We letten met elkaar op het thema opdracht tot hemelsgezindheid. En willen met elkaar op een viertal vragen letten. En natuurlijk zullen die vragen ook worden beantwoord. In de eerste plaats, het zijn allemaal vragende voornaamwoorden. Ze beginnen allemaal met dezelfde letter. Jongens en meisjes, met de letter W. De eerste vraag is, wie? Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Tweede vraag is, wat? Zo zoekt de dingen die boven zijn, bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. De derde vraag is, waartoe het doel? Waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. En de vierde vraag is, waarom? Wat is nu de achterliggende reden? Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Een opdracht tot hemelsgezindheid. Wie? Wat? Waartoe? En waarom? Gemeente, de apostel Paulus schrijft een brief in het jaar 60 na Christus aan een gemeente die hij eigenlijk niet kent. Hij heeft hen nog nooit ontmoet en hij schrijft in hoofdstuk 2 vers 1 dat ze zijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. En toch had hij gehoord over een geloof, spreekt hij in hoofdstuk 1, en liefde en de hoop in de hemel. Geloof in het hart, liefde tot de heiligen, hoop die is weggelegd in de hemel. De drie weldaden van het genadeleven, die ook in de eerste brief van de Thessalonicenzen, hoofdstuk 1 vers 3, zo kenmerkend worden benoemd, de arbeid der liefde, het werk van uw geloof en de verdraagzaamheid der hoop. Paulus zou de drie gaven benoemen in 1 Korinthe 13. Dat hoofdstuk over de liefde. Het geloof en de hoop en de liefde en wat blijft, zegt hij, is de liefde. Dus hij kent hen eigenlijk wel. Hij weet eigenlijk wat er leeft in hun hart, wie die mensen zijn. Waar vandaan ze komen, getrokken, en die komen zo nog op terug, uit de macht der duisternis, gebracht in het koninkrijk van Gods wonderbaar genadelicht. Vreemdelingen op aarde geworden, die het woord van de Heere hebben aangenomen, aanvaard betekent dat omhelst, die de Heere deed opstaan uit het graf van hun dood. En aan die mensen daar in Kolosse schrijft Paulus een brief. Eigenlijk is het thema van de brief, heel kort samen te vatten, wat je in je hart ervaart, geloof, voor de kinderen van God, moet je in je leven openbaren. Wat je ervaart in je hart moet je openbaren, ervaren van binnen en openbaren naar buiten toe, in een wandel. En zo spreekt hij, gemeente, die mensen aan. Ja, allereerst natuurlijk de stad waar je ze woonden, want ook die hebben het woord min of meer gehoord, Kolosse. Een grote stad ergens in Klein-Azië, dichtbij Laodicea en Hierapolis, met een zeer belangrijk verleden. Het was een stad van industrie, de wolindustrie. Heel veel schapen werden daar gewijd en dat kon omdat er een hele vruchtbare grond was vanwege een uitbarstende vulkaan die al dat lava op de aarde had uitgestrooid en de grond van vruchtbaarheid had voorzien. De historische schrijver Herodotus noemt de stad een grote stad in Frigie. Het was een hele grote bekende stad. Laten we zeggen een stad als Den Haag. Waar van alles gebeurde. Midden op het knooppunt van een handelsroute tussen Oost- en West-Azië in. Een toegangspoort tot de vruchtbare Lycusvallei. Je zou kunnen zeggen, beter kon het niet. En die mensen ontvangen daar in die stad Kolosse een brief om de dingen te zoeken die boven zijn. U voelt wel, gemeente, wat een schril contrast dat inhoudt ten aanzien van het leven hier op de aarde. Daar kom ik aan het eind nog even op terug. Want al de dingen die daar gebeurden, gingen voorbij. Hij spreekt natuurlijk gemeente vooral de gemeente aan in Kolossen. Kleine gemeenten zo ontstaan in het jaar 55 na Christus, 5 jaar voordat Paulus een brief aan hen schrijft. Pas bekeerden uit de heidenen. En het evangelie van Gods genade, van Gods ontfermende liefde, kreeg waarde in hun leven. En die hele gemeente ontving de brief van Paulus. Heel de gemeente ontvangt vanavond het woord. Het is aan u allemaal, wat dat betreft, geadresseerd. De Heere gaat niemand van u vanavond voorbij en roept het u allemaal toe. Wend u naar mij toe, wordt behouden al gij einden van de aarde, waar je ook woont, daar in Kolossen, hier in Den Haag of waar dan ook. Zult u gemeente vanavond, zullen jullie jongens en meisjes, en ik roep het ook mezelf toe, het woord van God ter hart nemen. Ook al is de kerk leeg op een 5-tal personen na. Maar dan zit u thuis en dan zitten jullie thuis achter het beeld of achter het geluid of beide. En dan roept de Heer je het vanavond ook toe. Met uitgestrekte armen wend u naar mij toe. Bekeert u en leeft. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En dan nog een stapje dichterbij. Want wie schrijft Paulus uiteindelijk aan? Ja, die hele gemeente, zegt u, dat klopt. Maar binnen die gemeente zijn er soms van die teksten dat hij zijn woord bijzonder aan bepaalde mensen adresseert. Kijk, bijvoorbeeld vers 18 tot met 25, dat wordt voor alle mensen bedoeld. Geen vrouwen, zeit u, dus voor de getrouwden, zeg maar, geen mannen enzovoort. Kinderen, ouders, dienstknechten, dienstmaagden. En hoofdstuk 4, gij heren enzovoort, maar hier staat er nog wat bij. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Indien. Dat betekent niet als, in het geval dat. Zo van, als dat nu maar zo is. Maar het woordje indien betekent aangezien dat. Gezien het feit dat Paulus maakt een conclusie en hij zegt, jullie zijn, die gelovigen daar, met Christus opgewekt. Dat betekent eenvoudig, net als hij uit de doden is opgestaan, heeft de Heere u doen opstaan uit het graf van de dood. Net als Christus de doodsbanden verbrak, heeft de Heere in je leven de dood teniet gedaan, in haar vloekende, in haar veroordelende kracht. En als de Heere vanuit de verlatenheid van Gods toorn opstond uit de doden en de gunst van zijn vader ervoor, zijn daar mensen in Kolossen die verlost zijn van de toorn van God, van het eeuwig helle lijden. Ze zijn levend gemaakt met Christus, zo benoemt Paulus het in Efeze 2. Of hier, met andere woorden, maar hij bedoelt precies hetzelfde, opgewekt met Christus. En niet alleen net zoals de Heere Jezus opstond, maar ook vanuit hem. Hij was de eerste die hen deed opstaan uit het graf van hun dood, die hen de Heere deed benodigen, hongerend en dorstend naar de gerechtigheid, met, vanuit Christus. Gemeente, het betekent nog wat meer. Dus die vergelijking, net als de Heere Jezus opstond, staan ook mensen uit het graf van de dood op. Of dat oorzakelijke verband, hij stond op en hij roept hen ook op tot leven. Maar dat woordje met, dat wil eigenlijk zeggen samen met. Dus als de Heere je God is, dan komt u samen met Christus te staan. En de ene keer, zegt Paulus, is dat vanuit Efeze 2 een levend geworden met Christus. Kanttekeningen zeggen daar, tot vergeving van zonden en tot heiligmaking van het leven. Wedergeboorte noemen ze dat, maar dat wil daar zeggen heiligmaking in de ruime zin van het woord. Tot vergeving van zonden en heiligmaking. En hier staat een ander woord, maar het betekent eigenlijk hetzelfde. Aan Christus verbonden. En Paulus maakt die conclusie niet zo met zijn verstand, maar hij kent hen, zover hij van hen gehoord heeft, vanuit hun hart. Ook al heeft hij hen nooit ontmoet. Hij spreekt dus hier over kinderen van God die de Heere vrezen, de kleine met de grote. Hij benoemt ze niet vanuit de een meer dan de ander geoefend. Dat staat op andere plaatsen soms wel in de Bijbel. Maar hij neemt ze hier allemaal samen. Je mag ook niet zeggen, hier bedoelt hij de levendmaking in de enge zin van het woord. Als God in je leven komt, of de wedergeboorte in de nauwere zin van het woord. Nee, Paulus heeft het hier over mensen die, laat ik het maar heel eenvoudig zeggen, die leven uit Christus. In de vergevende liefde van het Godslam. Door Gods ontfermende genade en opzoekende ontferming. Door het werk van de Heilige Geest, die mogen zeggen, mijn Heere en mijn God, leeft u uit hem? Jij, ik. Nou, zegt u, die mensen zijn gelukkig. Ja, dat klopt, die zijn heel gelukkig. Maar waarom moet Paulus ze blijkbaar dan toch nog oproepen om het hemelse te zoeken? Nou, zegt u, dat staat misschien wel boven het hoofdstuk. Dat staat in mijn Bijbel boven. Opwekking tot christelijke heiliging van het leven. Misschien staat er in de GWS-uitgave wat anders boven. Ik zoek het even op. Maar het komt gemeente toch allemaal op hetzelfde neer wat die opschriften betreft vaak. Het zoeken van dingen die boven zijn. Hier staat het oude en het nieuwe. Nou, dat is eigenlijk nog een beter opschrift. In zoverre dat het hier niet alleen gaat over de heiliging. Maar het gaat die gemeente vooral over de rechtvaardiging, over het leven uit Christus. Waarin we telkens weer de dingen moeten zoeken die boven zijn. En om nu goed te begrijpen wat Paulus eigenlijk bedoelt, moet ik even met u terug naar het voorgaande. Dat hoort eigenlijk bij hoofdstuk 3 of hoofdstuk 3 bij het voorgaande uit hoofdstuk 2. Ik begin bij vers 16. En lees u voor uzelf dan maar even mee. Ik wil het proberen wat kort uit te leggen. Vers 16 van hoofdstuk 2 en verder. Dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank of in het stuk des feestdags of de nieuwe maan, of de sabbat. Het gaat hier over de oud-testamentische eredienst. Over allerlei spijs- en drankwetten, waarvan de een zei, die moet je wel houden en de ander niet. Over bepaalde dagen, sabbatten en nieuwe maanden, dus bepaalde vierdagen, feestdagen, waarvan de een meer waarde, waaraan de een meer waarde hechtte dan de ander. Ze hadden daar ruzie over. En blijkbaar waren er mensen, zegt Paulus in vers 16, die anderen daarin oordeelden. Nou, eventjes, ik kom zo verder met u bij vers 17, maar even heel concreet, zonder dat ik allerlei concrete dingen opnoem. Maar mensen die een ander iets opleggen wat eigenlijk niet direct in de Bijbel staat, wat een stukje gewoonte geworden is, misschien een stukje culturele gewoonte. Ja, want dat was het in die dagen ook, want dat waren De schaduwen, zegt Paulus in vers 7, die komen zo met u op terug. Dat waren die dingen waarvan de Heere zegt, ze hebben geen eeuwigheidswaarde. De wetten van het Oude Testament die toen nodig waren, de ceremoniële wetten of zelfs sommige burgerlijke wetten. En er waren er mensen in Colosse, die hechten daar zoveel waarde aan, naast de zaligheid, dat ze eigenlijk het werk van Christus wat wilden aanvullen. En daar kan ik nog een stukje meekomen. Zeker ook als het uit de liefde gaat, als de Heer in je leven komt. Dan kunnen dingen zo teer liggen. Maar hier zegt Paulus, die beoordelen anderen daarin. Of die oordelen als een ander het minder doet dan zij. En dan gaat hij verder. Welke zijn een schaduw van de toekomende dingen? Het zijn niet de zalige dingen zelf, maar een schaduw van de toekomende dingen. Maar het lichaam waar het nu werkelijk om gaat, is van Christus. Maar daar hebt u te weinig oog voor. U kijkt veel meer naar allerlei dingen die in uw mening nodig zijn, of juist niet, waar u een ander in veroordeelt die die zaken niet houdt. Of het nu gaat over spijs en drank, feestdagen, bepaalde ceremoniële gewoonten, culturele gebruiken zou je kunnen zeggen, kledingvoorschriften misschien, nou noem het maar op. Ja, zegt u, is dat allemaal onbelangrijk dan? Dat staat hier niet. Maar Paulus zegt, bouw er je zaligheid niet op. Hij gaat nog verder. Dat dan niemand u overheersen, de een stond boven de ander, naar zijn wil in nederigheid en dienst van de engelen. Blijkbaar wilden mensen op een nederige wijze anderen daarin beoordelen. Intredende in hetgeen hij niet gezien. Paulus zegt, eigenlijk weet u er niets vanaf. Hoe kunt u ooit zien wat God daarmee bedoeld heeft? Te vergeefs opgeblazen zijnde, een heel negatief woord, hoogmoedig, door het verstand van uw vlees. Heeft het over kinderen van God, die anderen veroordelen vanwege gebruiken en gewoonten die niet terug te voeren zijn op de 10 geboden van God of op de kern van de zaak, vreest God en hebt de naaste lief als uzelf. Vers 19. Het hoofd, met de hoofdletter Christus, niet behoudende van het welk gehele lichaam door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde opwas met goddelijke wasdom. Paulus zegt, de gelovigen zijn als leden van het lichaam aan Christus verbonden. Hij is het hoofd. En met al die bijzaken waar u zich dagelijks mee bezighoudt, waardoor u anderen veroordeelt, hebt u voor dat hoofd geen oog. Vers 20. Indien gij dan, dat is hetzelfde woord, aangezien u dan met Christus aan de eerste beginselen van de wereld bent gestorven, een kind van God, wat wordt gij alsof u nog in de wereld leefde? Die vrome wereld, die godsdienstige wereld, die fariseïstische wereld die Paulus heel goed kende, met inzettingen belast, dingen die mensen verzonnen hebben, zou Jezus zeggen. Menselijke inzettingen. De fariseeën, Jezus heeft hen ernstig gewaarschuwd. Zij eren geboden die geboden van mensen zijn. En u kunt inmiddels, gemeente, misschien nu nog wel wat meer invullen. Paulus maakt het nog wat concreter in vers 21. Raak niet en smaak niet, gaat over eten en drinken en bepaalde gewoonten en roer niet aan. En ja, gemeente, dan kunt u denken aan toen, aan die offerwetten. De een vond het wel en de ander vond het niet geoorloofd. U kunt denken aan bepaalde feestdagen, aan bepaalde levensheiliging, wat de een wel en de ander niet voorstond. Kortom, het gaat over dingen waarmee we proberen onszelf voor God te behagen. Alle godsdienst buiten God. Alle vroomheid buiten Jezus. Alle levensvernieuwing buiten de levensader. Althans, zelfs ook in het leven van Gods kinderen. Als wij daarop bouwen, zegt Paulus, vers 22, dan verderven die dingen door het gebruik. Ze zijn ingevoerd naar de geboden en leringen van de mensen. Wat is Paulus radicaal? Als u vanavond bouwt op iets wat u in de schrift niet terug kunt vinden en anderen daarmee veroordeelt en uzelf daarmee verhoogt, dan zegt Paulus heel duidelijk, het is een gebod en een lering van mensen. En ja, gemeente, dan zijn er in ons kerkelijk leven, laat ik het maar wat breder trekken, in de kerkelijke wereld, de aarde bedoel ik nu, heel die wereld, nogal heel wat geboden en leringen van de mensen. Of u nou naar China gaat, of in Israël misschien, of in Zuid-Amerika, waar dan ook, of hier in Nederland, och, we hebben misschien wel genoeg aan ons eigen gezin. Onze eigen familie, onze eigen kerk, en de een vindt dit en de ander vindt dat. Weet je wat Paulus ervan zegt? Ze hebben een schijnrede, vers 23 van wijsheid, in eigenwillige godsdienst. Het gaat om jezelf en in nederigheid is een heilige ironie. Je vernedert jezelf in het lichaam niet te sparen. Het kost soms ook nog wel heel wat moeite. Denk aan de fariseeën met al hun vasten en bidden naast de grote biddende hoge priester. Maar ze zijn niet in enige waarde. Het is allemaal waardeloos, zegt hij. En ze zijn tot verzadiging van het vlees. Nou, dat is nogal wat. Dus mijn vroomheid buiten Jezus, mijn leven van godsdienst buiten God, alle dingen die ik er zelf aan toevoeg, waar ik een ander misschien mee veroordeel, van die middelmatige zaken, waar ik hoofdzaken van maak. Daarmee vermaak je, verzadig je je vlees. En dat gebeurt onder de kinderen van God. En hen roept hij op, als ze dan met Christus zijn opgewekt, om de dingen te zoeken die boven zijn. Daar gaat het om. Niet om de leer van mensen, maar om de leer van God. Welzalig hij, of zij, die naar zijn reine leer in hem, hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen. Het gaat om Jezus, zo zegt Psalm 2 al, tot voor hun Here. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Psalm 2, vers 7. Gedachten gemeente vloeien er als het ware vanzelf uit voort en daar kan ik dan ook wat korter over in zijn. Het tweede punt is het wat. Zoekt de dingen die boven zijn en bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Laat ik met dat laatste beginnen uit vers 2b. Niet die op de aarde zijn. Kijk, daar waren ongeveer twee, zo grofweg gezegd, twee gevaren die de gemeente van Colosse bedreigden. De wereld om hen heen, dus grove zonden, Paulus noemt ze ook, hoererij, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond, liegen. Nou, al die zonden noemt hij op in vers 5 en in vers 8. En ik wil het aanvullen met allerlei andere dingen die in de wereld om ons heen zich afspelen. En die gemeente van buitenaf naar binnen toe als het ware in elkaar drukken. En ten aanzien daarvan zegt hij, het gaat voorbij. De wereld, zou Johannes laten schrijven, gaat voorbij en haar begeerlijkheid. En dat is ook in Colosse gebeurd. Want Colosse verloor haar belangrijke positie door het concurrerende Laodicea. Die hadden zwarte schapenwol en dat leverde veel meer op blijkbaar. En die verlegden het wegennet, zodat Laodicea in het centrum van het wegennet terecht kwam. En ze werden beconcurreerd door het nabijgelegen Hierapolis, waar geneeskrachtige bronnen, water wat genezende kracht had, werden gevonden. In de tijd van Paulus werd Colosse veel minder, ook veel kleiner, veel minder belangrijk dan voorheen. In de 7e of 8e eeuw was er een geweldig grote aardbeving die heel die stad in puin stootte. Er kwamen heidense volkeren en van de godsdienst was bijna niets meer te vinden. De stad werd meer en meer verlaten. In de 12e eeuw na Christus kwam het leger van de oprukkende Turken en ze hebben het Colosse van toen, wat er nog stond, verwoest. Nauwelijks enige fundamenten waren over. De wereld gaat voorbij. Je moet daarom ook de dingen zoeken die boven zijn. En dat heeft gemeente wat meer te maken met heiligmaking. opwekking tot christelijke heiliging van het leven. Maar dat andere gevaar waar Paulus zich vooral op focust vanuit het tweede hoofdstuk, dat heeft alles te maken, gemeente, met hoe uw leven inricht wat de zaligheid betreft. Rechtvaardiging. De grond van je geestelijk leven en waar je het in zoekt. Er zijn mensen, zegt Paulus, en Jezus heeft er ook heel veel nadruk op gelegd in zijn prediking, die zoeken het in de werken van de wet, of die zoeken de zaligheid aan te vullen. Zelfs Gods kinderen kunnen daar nog in struikelen, met allerlei dingen die niet de kern betreffen. Die bijzaken zijn, die randzaken zijn, waarvan je soms in een andere cultuur of in een andere gemeente of in een andere samenstelling, in een ander land, tot je schade en schaamte moet zeggen, wat heb ik daar toch veel nadruk op gelegd, maar wat raakte het toch maar weinig of helemaal niet de kern. En wat waren het van die oeverloze twisten en verschillen tussen mij en mijn broeder of zuster in Christus, die zoveel dingen uit één raaf vonden die bij elkaar hoorden. Ik denk, ik weet het wel zeker, dat dat de ellende van onze dagen is, onder meer. Ook andere dingen, maar als het hierover gaat. Weet u wat Witsius zegt, een van de grote theologen. Hij zegt, in de hoofdzaken eenheid. Dan gaat het over de opstanding van Christus, of over de dood in Adam, schepping in 6 dagen... Noem ze maar op, al die dogmatische bijbelse hoofdzaak, eenheid. In bijzaken, verscheidenheid. En die verschillen die zijn er altijd geweest. Die zullen er ook altijd blijven. Het is wel zo, gemeente, hoe beperkter u bent in het zien van die verschillen, hoe groter het gevaar kan zijn dat u daar ook hoofdzaken van maakt. Nee, zegt de theoloog Witsius. Ergens in de 17e eeuw leefde hij. In bijzaken, we noemen dat de adiaphora, de bijzaken. Verscheidenheid, er was zelfs verschil tussen Paulus en Petrus wat betreft dat offer en die besnijdenis. Ze vonden elkaar op een gegeven ogenblik. Door de raad ook van Jacobus in het apostelconvent. Maar goed. En in alle, is in hoofdzaken eenheid, in bijzaken verscheiden en in alle dingen de liefde. Nou, daar ontbrak het nogal aan. Zoekt de dingen niet die beneden zijn op de aarde, niet die wereld. Dat is ook goddeloos en zonder een wereldgelijkvormig leven. Dat is de andere kant, gemeente, zo oppervlakkig en zo onverschillig en zo overal overheen lopen dat er niets meer belangrijk is. Maar Paulus zegt, kijk, als je nu opgewekt bent met Christus, als Hij je nu levend maakt door zijn kracht, net als Hij, als je opstond uit het graf van de dood, als je met Hem leven mag, dan leef je niet met de werkende wet als grond voor de zaligheid. En dan leef je niet in een liefdeloos leven ter veroordeling van je broeder of zuster. En we kunnen het met allerlei argumenten beoordelen en verklaren en uitleggen. En onszelf erin vrij pleiten. En hoe vaak wordt het niet gehoord? Ja, maar het is om de eer van God te doen. Oh ja? Vraag het me af. Als de liefde er niet is. Bij u. Bij jou. Kijk mezelf ook aan. De eer van Christus vereist. De eer van God vereist. Dat u de dingen zoekt en bedenkt. Die boven zijn. En die dingen die Paulus hier bedoelt, dat is meer dan alleen het hemelse goed wat ik eenmaal ontvang. Dat is meer dan alleen te denken aan de eeuwige erfenis. Want Paulus gebruikt 2 woorden, zoeken en bedenken. Zoeken, dat wijst op de buitenkant, je leven, en bedenken wijst op je hart. En beide werkwoorden worden zeer intensief bedoeld. Zoeken naar buiten toe met het oog op het object te mogen vinden. Wie is dat grote object met een hoofdletter? Daar komen ze in het 3e punt op terug. Christus. Dan bent u veel te weinig bezig met die zaligmaker. Om hem te zoeken, ook als u hem gevonden hebt. Want misschien staat hij wel helemaal weer op de achtergrond. Maar ook bedenken. En bedenken, dat wil eigenlijk zeggen, je mag het ook vertalen met zich geheel verdiepen in, zich helemaal richten op. Zoeken en bedenken. David verbindt het op geweldige wijze aan elkaar. En we zingen dan beruimd. U zoekt mijn hart, en mijn oog blijft op u staren, zoeken, bedenken van de dingen die boven zijn. En als het derde, het waartoe. Waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God, vers 1b. Want wat is dat nu het bezig zijn met de dingen die boven zijn? Weet, als het gaat over de fariseeën, die waren daar ook mee bezig. Die hadden het over Abraham en over de erfenis en over de hemel en over het leven met God en de eer van God. En we kunnen ook met, wat dat betreft, met een verkeerd motief, met deze woorden ook in onze mond, de dingen zoeken die boven zijn en zeggen, ja kijk, waar al die mensen zich mee bezighouden, dat is eigenlijk allemaal verkeerd en te kort en hier te krap en daar te breed en ik ben eigenlijk wel wat beter, want ik ben meer vervuld met het leven in de hemel. Dat is allemaal maar aards en tijdelijk. Nou ja, je moet eens zien gemeten wat er gebeuren kan. Nou, meneer de Gier heeft het wel eens gezegd, als ze zitten aan je portemonnee, ja, dan gebeurt er wel wat, of aan andere dingen van jezelf. Dan is die godsdienst toch maar heel beperkt en een krappe basis. Maar hier zegt, en ik bedoel met alle eerbied, als ze nu komen naar dat hemelse goed, aan die grote gave in de hemel, de Heere Jezus Christus, hij die zegt, ik ben het goed van de zondaren. En ik ben het goed van mijn volk. En rijkdom en eer is bij mij. Ik ben in de hemel. Daar gaat het mij nu om. Nou zegt Paulus, dat moet nu je motief zijn. Je doel. De dingen zoeken daar waar Christus is. En gemeente, dat hebt u allemaal wel ervaren als u de Heere dient. Als de Heere Jezus weer eens in het oog staat, in het middelpunt staat. Dan word je ook ogenblikkelijk mild voor anderen. En zo niet, dan is er iets in ieder geval grondig mis, of ik vrees dat het dan helemaal mis zal zijn. Dat is nogal hard, nee, dat is liefde. Vanuit mijn hart, maar vanuit het hart van Paulus en vanuit het hart van Christus. Het moet u te doen zijn om mij. Ik ben aan de rechterhand van mijn Vader. En dan nog wat, wat doet hij daar? Terwijl hij altijd leeft om voor schuldenaren te bidden. Met welke liefde en bewogenheid is Jezus vervuld? Kijk, als de discipelen met een grote boog om de Samaritaanse vrouw heen wilden lopen. En met een grote boog om de ouders die de kinderen naar Jezus brachten. Met allemaal van die geestelijke argumenten. Daar ging het over. En de ene keer was het iemand uit de wereld, een Samaritaanse vrouw, en de andere keer, dan paste die bij de heiligheid van Christus om de kinderen naar hem te brengen. En de derde keer hebben ze de Samaritanen vuur van de hemel toegebeden, en dan weer was het een zondaar die naar Jezus kwam en niet welkom was, onheilig vuur. Discipelen, ik ben gekomen om te zoeken wat verloren was. Deze ontvangt de zondaars. Dat zeiden de fariseeën al. En eet met hen. Verwijtend. Hij laat zich in met zondaren, hoeren, tollenaren, goddelozen, schuldenaren. O, ziet dan eens op Christus, die zijn volk heeft opgezocht en met bewogenheid was vervuld naar zijn kinderen toe. En bouwt uw zaligheid toch niet op die dingen. Dan is er nog iets, ik las een voorbeeld van een magneet. We hadden het op de lagere, toen noem je het op de lagere school, zo'n magneet. En meester of juffrouw, ik weet het niet meer, een meester geloof ik, in de, ja, de vijfde klas was dat, die had wat van dat ijzervuilsel en dat moest je op je tafel leggen en een magneet erboven. En dat ging allemaal naar boven toe. Toen zei hij, moest je dus een papiertje boven leggen. En dat ging niet meer naar boven toe. Nou, zegt hij, moet je dat papiertje wat naar boven houden. En die magneet daarboven en dat ijzervelsel eronder. Wat gebeurde er? Dat ijzervelsel, dat ging zo ver omhoog tot het niet verder kon, tot dat papier. En werd tegengehouden. En daar moest ik aan denken, toen ik zo'n voorbeeld van zo'n magneet ergens las. Christus als de magneet die zijn kinderen naar zich toe trekt. En dan had je soms zo'n heel dicht papier, zo'n zwart vel of zo'n wit vel, je kon er niet doorheen kijken. En als je van de bovenkant keek, dan wist je het, dat ijzervelsel zit er tegenaan, maar je ziet het niet. Laten we zeggen, de zonde die alles toedekt en tegenhoudt. Je probeert naar de Heere te gaan en hem te zoeken en te bedenken de dingen die boven zijn, maar het barricadeert. Het loopt vast. Het gaat niet. De zonde die scheiding maken tussen Christus, tussen God en mijn hart. En dan had je ook wel eens zo'n doorzichtig papier. Laten we zeggen zo'n plastic papier. En dan zag je dat ijzervelsel er aan de onderkant tegenaan plakken als het ware. Maar ook dat barricadeerde. De transparantie van je godsdienst misschien. Van je leven als een fariseer. Ook al ben je een kind van God. Van de dingen die je eraan toevoegt waar je de Heere niet mee behagen kan. Maar ook daar houdt het op. Wat dan wel? Als verloren zondaar in rechtvaardiging en heiliging. De dingen te bedenken, te zoeken en te bedenken die boven zijn. Daar waar Christus is. Tweemaal staat het er. Met Christus opgewekt en met Christus verborgen in God. Om hem, om die naam moet het mij te doen zijn. Niet om mijn naam. Want zijn naam moet eeuwige eer ontvangen, men loven hem. Vroeg en spade de wereld horen en volgen mijn zangen met amen. Amen. Na Psalm 72, het 11e vers. Die toch nog wel wat geïnfecteerd waren door de gedachte dat de werken van de wet eraan moeten worden toegevoegd om de Heere te behagen. En die zichzelf daardoor soms boven anderen stelden en anderen veroordeelden. Het wat, zoeken en bedenken de dingen niet die op aarde maar die boven zijn. Het waartoe waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. Hij die daar zit, wijst op rust, die zijn werk af heeft. Die sprak, het is volbracht, er hoeft niets meer bij. Ook dat is een argument, gemeente, wat Paulus er nog bovenop legt. Ik was het nog vergeten te zeggen. U hoeft er niets meer aan toe te voegen, hij heeft alles betaald. Hij zit aan de rechterhand, ter rechterzijde staat er eigenlijk letterlijk van God. Doelt de eer van zijn vader, heeft de ereplaats ook ontvangen. Hem, over hem gaat het. Dat is het waartoe. En tenslotte het waarom. Waartoe wijs vooruit, in dit geval naar boven. Waarom wijs terug, de reden. En Paulus zegt er twee dingen over. Want gij zijt gestorven. Dat is één. En uw leven is met Christus verborgen in God. Gestorven. Daar bedoelt hij niet mee dat die gelovigen daar, die kinderen van God in Kolossen, al gestorven waren, dat ze al dood waren. Ze leefden nog. Ze waren nog niet overleden, ze waren nog niet over het lijden heen. Dat blijkt wel, want hij moet hen waarschuwen. En toch, gestorven. Het heeft niet zozeer te maken, gemeente, met de dood van Christus, van Etienne van Zingt, gestorven voor mij zal mijn zwanenriet zijn, maar het heeft wel alles te maken met het nieuwe begin in het leven. En dat wat dat betreft ook dat andere opschrift, oud en nieuw. Als het hier in je leven komt, dan heb je nog direct in het begin niet altijd oog voor, maar dan krijgt in ieder geval, gemeente, al dat aardse, de zonde, de wereld, de Satan, de verleidende kracht, het ongeloof, dat krijgt de doodsknauw. Je krijgt juist meer last van je zonde, zou je zeggen. Hoe kan dat nu? Wel, in Christus is die mens van de zonde, maar van de overheersende, de dominerende macht van de zonde, van de Satan, bevrijd. Het is een levensles om al meer te leren wat ook Paulus laat zeggen, zou ik ellendig mens, en toch. De heersende kracht van de zonde en van de dood is doorbroken. Dat bedoelt Jezus als hij zegt, en die tekst heb ik al aangehaald in het gebed, dat doden zijn stem zullen horen. Of Paulus, dat doden ontwaken zullen en leven. Of Jezus bij het graf van Lazarus, ik ben de opstanding en het leven die in mij gelooft. Ik zeg, is de heersende kracht van de zonde jouw leven al doorbroken? Dat wil niet zeggen dat je geen last van de zonde meer hebt. Maar de zonde, zegt Paulus, zal over u niet meer heersen. Gij zijt niet onder de zonde of onder de wet, maar onder de genade. Dat bedoelt hij met gestorven. Zoals Kolbrugge een keer zei toen men aan zijn deur kwam en vroeg, is Kolbrugge hier? Woont hij hier? Hij zei nee. Kolbrugge is dood. En die man die daar aan de deur stond, die schrok. Dood? Ja. Kolbrugge is dood. Maar Christus leeft in mij. En omdat je nu gestorven bent, zegt Paulus, omdat nu die heersende kracht van de zonde dus ook wat betreft dat leven vanuit je goede werken gestorven moet zijn. Daar vind je het leven niet meer in. Laat uw zoeken en bedenken boven zijn, naar boven gericht. En het tweede wat hij hier schrijft, en het wordt aan elkaar verbonden, het een is niet meer belangrijk dan het ander. En als een gevolg ook daarvan, gestorven de wereld, de zonde, Satan, de verdoemende kracht van de wet, de rampzaligheid, het ongeloof, hoewel het allemaal terugkomt. In de strijd van het leven, maar gestorven en u leeft met Christus. Hij zegt het nog wat persoonlijker, uw leven, zelfstandig naamwoord. En tegelijk mag je er niet vanuit de taal, maar ook een werkwoord van maken. Want dat leven, dat wordt ook een leven met hem. Mijn leven op aarde, dat wordt een leven. Ik leef met Christus. En dan zegt de apostel, dat is met Christus, samen met hem, staat er letterlijk, verborgen in God. Dat is in de hemel verborgen. Dat wordt daar bewaard voor u. Waar Petrus van sprak, die onbevlekkelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis. Laat ik het maar eenvoudig zeggen, er verandert nooit meer iets aan. Het blijft wat het is. Die is in de hemelen bewaard voor u, verborgen. Ik moest denken aan wat Paulus schrijft aan de Filippenzen in Filippenzen 3 vers 20. Uw wandel is in de hemel, of onze wandel. Is dat er letterlijk iets van ons burgerschap? En we zijn allemaal ergens geboren, in onze geboorteplaats, Den Haag of waar dan ook. Maar als je paspoort nodig hebt, gemeente, ga je naar de burgerlijke stand van de gemeente waar je onderdaan bent, waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister. En dan zal iemand misschien zeggen, ja, ben je daar echt ingeschreven, er staat een aannoemde plaats waarop waar je geboren bent. Nee, zeg je, ja, maar daar woon ik wel. Of daar ben ik wel geboren, maar ik woon ergens anders. Of misschien woon ik hier wel, maar ik ben burger in die andere plaats. En die naam zit ergens in die basisregisters, in dat administratieregister van de burgerlijke stand. Dat kun je zomaar niet zien aan je geboortebewijs. En dat haalt men op uit het systeem. Nou, zo zegt Paulus hier, en ik bedoel het echt eerbiedig, Die naam die staat nu in het systeem, het register van de hemel vermeld. Daar is uw burgerschap. Daar moet u wonen, al bent u nog op aarde een vreemdeling op de aarde. Maar Heere, laat uw geboden op reis mij niet ontbreken. Verborgen in God. En daar ben je altijd weer op gericht. Want als ik dat paspoort hebben moet, dan ga ik naar het loket in de gemeente waar ik onderdaan van ben, waar ik ben ingeschreven, al woon ik in het buitenland. En zo moet u telkens weer bij de hemel komen. Er is nog een andere betekenis, die vond ik ook wel mooi. En het een spreekt het ander niet tegen. Verborgen, hè, kijk, dat burgerschap, dat vreemdelingsleven met God. Niet een vreemd leven, dat is wat anders, maar het vreemdelingsleven op de aarde. Soms midden in de wereld. Je hebt je taak hier op aarde. Ook als een burger van de hemel. Burger van twee werelden, heeft dokter Alders een boek van geschreven. Prachtig, indrukwekkend. Maar dat vreemdelingsleven is vaak verborgen voor anderen. Verborgen voor de wereld. Verborgen ook voor de godsdienst, die er geen raad mee weet. Verborgen voor Satan. Verborgen ook voor de engelen die begeerig zijn in te zien en die de zaligheid nooit persoonlijk hebben ervaren. Maar dat is bekendgemaakt bij u. Verborgen in God. Gemeente, zult u de zaligheid niet zoeken in uzelf. Zult u de zaligheid, het geluk bedoel ik nu, niet zoeken in de wereld, in de goddeloosheid, in de zonde. Zul u de zaligheid niet zoeken bij andere mensen. Zul je de zaligheid ook niet zoeken in de werken van de wet om God te behagen en waar je een ander zo gauw mee veroordeelt en jezelf boven anderen stelt. Het wordt je opgeblazen wat Paulus gebruikt. In het Engels staat er dan to be puffed up. Moest er vaak aan denken toen je in Amerika woonde en je die woorden voortdurend tegenkwam. Opgeblazen door lucht. Het stelt helemaal niets voor. Dat is je godsdienst buiten Christus. Je prikt er één keer in en het loopt helemaal leeg. Eén ballon van lucht. Nee, daar is mijn zaligheid niet. Maar alleen bij u. O bron van troost en licht, daar verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Geduchte Heere, der legerscharen welzaligheid die bij u woont, ook al woont hij op de aarde, als een vreemdeling, gestaag uw prijs en eerbied toont. Kent u die God nog niet? O, stel het moment van uw of van jouw zaligheid niet uit. Maar leg je aan de hemeltroon neer en bestorm zijn barmhartige genadetroon. Hij zal u niet terugsturen. O, komt dan maar naar mij toe, verloren zondaar, roept hij uit. En ik zal jou uw rust geven. En neemt die zaligmaker aan, door het geloof, door te buigen voor hem. En neemt de wereld niet langer aan. Kinderen van God, als we voortdurend, gekweld ook door ons ongeloof of door ons schuldige hart, toch moeten zeggen een vreemdeling op aarde te zijn, dan mag het gebed niet ontbreken. Uw geboden, Heere, neem ze niet van mij weg, maar dan mag ook het toekomstperspectief, daar ging het toch vanavond over, opdracht tot hemelsgezindheid niet ontbreken, wetende dat gij hebt in uzelf een beter en blijvend goed in mijzelf. Maar dan staan er nog drie woorden achter. Beter en blijvend goed in de hemelen. Amen. Laat ons eindigen met dankgebed. Heer, ootmoedig herkennen we de naam van uw goedheid voor hetgeen u ons in dit avonduur gegeven heeft. Doe ons eindigen in u de levende God. Gebruik uw woord en wil ons bekeren tot u voor het eerst of weer opnieuw teruggebracht tot de levende God. Tot inkeer gebracht voor het eerst of opnieuw. Om Jezus weer alleen. Amen. We zingen ervan uit Psalm 105 vers 3. Vraag naar de Heere en zijne sterkte. Zoekt, zo staat er in vers in de derde regel, zoekt zijn aangezicht, maar ook in de vierde regel, gedenkt zoeken en denken aan hetgeen dat boven is. Psalm 103, 5, daarvan het derde vers. Bewaart het woord, verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en vervolgt uw weg met vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.